Daarna volgt de lezing uit de Heilige Schrift die u kunt vinden in het Bijbelboek Handelingen en daarvan hoofdstuk 8. En we lezen vanmorgen de versen 26 tot en met 40. Dus Handelingen 8 vanaf vers 26 tot en met het einde van dit hoofdstuk.
De kameling uit Moreland. En een engel des Heeren sprak tot Filippus zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden, op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen. En zie een Moorman, een kamerling en een machtige heer van Kandasee, de koningin der Mooren, die over Allahs schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde weder en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. In de plaats der schriftuur die hij las was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid, en gelijk een lam stemloos is voor die die het wel scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen, en wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. De kameling antwoordde Filippus en zeide: ik bid u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij ze over de weg reisden, kwamen zij aan een zeker water. En de kameling zeide: zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: indien gij van gans harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordde zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En hij gebood de wagen stil te houden. En ze daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kameling. En hij doopte hen. En toen zij het water waren opgekomen, nam de geest des Heeren Filippus weg. En de kameling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azoten. En het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam.
We willen vanmorgen, gemeente, luisteren naar deze geschiedenis van Filippus en de kamerling. We kunnen niet elk onderdeel van deze geschiedenis even uitvoerig de aandacht geven, maar het gaat om een paar lijnen die we vanmorgen samen willen beluisteren. En dat doen we aan de hand van vers 26, waar we lezen: en een engel des Heeren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden, op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En dan vers 35, waar we lezen: en Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En dan vers 37, en Filippus zeide: indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Thema voor de prediking van vanmorgen is: gemeente, Filippus ontmoet de kamerling. En we willen bij drie lijnen stilstaan. Jezus zendt Filippus. Jezus wordt verkondigd. En Jezus wordt beleden. Dus Jezus zendt Filippus. Jezus wordt verkondigd. Jezus wordt beleden. Het is alweer een aantal weken geleden voor de vakantiegemeente dat we samen hebben geluisterd naar het eerste gedeelte van dit hoofdstuk. En we zagen toen hoe de Heere aan het werk is gegaan in Samaria, met name door Filippus. Filippus, een van de 7 diakenen die tegelijk met Stefanus, die later gestenigd is, in het ambt werd bevestigd. En we zagen dat de verdrukking en de vervolging in Jeruzalem ervoor zorgden dat de christelijke gemeente in Jeruzalem uit elkaar werd gejaagd en dat de christenen verstrooid werden alle kanten op en dat ze ook in Samaria kwamen. En onder hen is Filippus. En Filippus is in Samaria het evangelie gaan verkondigen. En wat is daar een heerlijke opwekking geweest in Samaria, als je dat leest. In die stad kwamen velen tot geloof. En er was grote blijdschap in heel de stad. Er was geen straat in Samaria, of er was blijdschap over de Heere Jezus die hen verkondigd werd. En ze hebben die blijdschap ervaren en ze hebben die blijdschap samen beleefd. Ja, zo werkt God. In de ene plek is er vervolging, in Jeruzalem. En hij gebruikt het om het evangelie verder te brengen in deze wereld. Het evangelie wordt verkondigd in Samaria. Want, en dat moeten we goed zien, gemeente, dat is de rode draad in het Bijbelboek Handelingen. Het evangelie is niet alleen maar bestemd voor Jeruzalem, voor het volk van Abraham. Het is bedoeld voor alle volkeren. U zult mijn getuige zijn, zegt de Heere tegen de discipelen. Niet alleen in Jeruzalem, maar ook in Samaria. Ja, tot aan de uiterste einde van de aarde. En we zagen toen, Samaria is door de Heere Jezus ook met name genoemd. Als het volk waar het evangelie verkondigd moet worden. En daar heeft God voornamelijk Filippus voor gebruikt. Maar waar de Heere werkt, daar werkt ook de duivel. De ontmaskering van Simon de Tovenaar, die voor geld de gave van de Heilige Geest wel wilde kopen van de discipelen. Hij werd ontmaskerd als een instrument van de boos. En toen zijn Petrus en Johannes, die namens de gemeente van Jeruzalem zijn afgevaardigd om in Samaria ook op de hoogte gesteld te worden van het werk van de Heere daar, zijn ze weer teruggegaan naar Jeruzalem en is Filippus daar achtergebleven in Samaria. En je zou zeggen, dat ligt het voor de hand dat Filippus daar de komende tijd in Samaria blijft, om daar verder het evangelie te onderwijzen. Om daar die jonge christenen te bouwen in het geloof en te vormen meer en meer. Er zijn immers velen die tot geloof zijn gekomen, die hebben ook onderwijs nodig. Maar, en dat is de lijn hier in Handelingen 8, we lezen dat Filippus niet voor lange tijd in Samaria blijft. Want in vers 26, het begin van de schriftlezing van vanmorgen, daar lezen we: een engel des Heren sprak tot Filippus: sta op en ga heen naar het zuiden, op de weg van Jeruzalem die afdaalt naar Gaza. Dus God roept Filippus. En ik heb het in mijn thema en verdeling zo genoemd: Jezus zendt Filippus, de verhoogde Jezus. Die nu aan de rechterhand van God zit, die zijn kerk hier op aarde leidt, die zijn dienstknechten hier op aarde leidt. Hij beslist ook waar zij het evangelie gaan verkondigen. Hij roept zijn dienaren, hij zendt ze uit. Onze Dordtse leerregels, die zinsnede, die kent u denk ik wel. Die zegt het zo heel mooi. God zendt in zijn goedertierenheid verkondigers van deze zeer blijde boodschap, wanneer hij wil en tot wie hij wil. En dat geldt ook van Filippus. Hij mag kennelijk niet lang blijven in Samaria. Hij moet weer verder. En waar wordt dan Filippus naartoe gezonden door de Heer? Is dat ergens een gebied waar nog veel meer mensen wonen die het evangelie moeten horen en die het evangelie niet kennen? Is dat een gebied en een stad waar hij nog veel harder nodig is? Nou, gemeente, ik weet niet wat er door Filippus is heen gegaan toen hij hoorde van de engel waar hij naartoe moest. Hij moest gaan op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza. Nou, Filippus zal ongetwijfeld geweten hebben wat dat voor een weg is. Dat is de weg zo langs de Middellandse Zee van het noorden naar het zuiden. Hier staat, het is een weg die woest is. Dat betekent een eenzame weg. Een weg door de wildernis, door het woestijnlandschap, waar je bijna geen mensen tegenkomt. Misschien af en toe een handelstoet die trekt van noord naar zuid of van zuid naar noord, maar verder kom je daar geen mensen tegen. Wat moet die daar nou doen? Een gebied waar bijna geen mens te vinden is. Kijk, als hij nou geroepen wordt om naar Athene te gaan, of geroepen wordt om naar Rome te gaan, of een andere stad. Ja, dan zou je zeggen, dan ligt het voor de hand dat God hem daar naartoe roept. Want daar zijn ook veel mensen die tot bekering moeten komen. Maar deze woeste, eenzame weg. Heeft zoveel zegen in Samaria mogen ontvangen. Heeft veel gezien van het krachtige werk van de Heere. Velen kwamen tot geloof en tot bekering. Het werk van God bleek sterker dan het werk van de duivel toen Simon de tovenaar ontmaskerd werd. Waarom moet hij nu Samaria verlaten, waar nog zoveel werk te doen is? Waar die jonge christenen die pas bekeerden dat onderwijs nodig hebben, die verder geestelijk gevormd moeten worden in de genade en versterkt moeten worden in het geloof. Ik weet niet wat er door Filippus is heen gegaan, gemeente, maar ik kan me voorstellen dat zulke gedachten allemaal door Filippus zijn heen gegaan. Waarom moet ik nou deze kant op? Wat doet hij? Er staat heel eenvoudig in de tekst, de engel des Heren, die sprak tot hem en hij stond op en ging. Hij verlaat dat heerlijke gezegende arbeidsveld in Samaria. Waarom? Omdat hij gehoorzaam is aan de Heere. Hij is gehoorzaam zoals Abraham gehoorzaam was toen de Heere hem riep uit Ur der Chaldeeën. Abraham, ga uit uw land en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En dan lees je van Abraham ook dat hij ging. En dat lees je hier van Filippus, diezelfde geloofsgehoorzaamheid. Hij stond op en hij vertrok, hij ging. Kijk, dat is nu voor dienaren van God altijd weer belangrijk. Maar alleen voor dienaren van God. Jazeker voor dienaren van God, voor mensen die dienen in het koninkrijk, is dat altijd weer van beslissend belang dat de Heere bepaalt de plek waar je werkt en waar je dient. We zijn in het koninkrijk van God geen eigen baas. We dienen. We volgen. We gaan zijn weg. Maar ik wil vanmorgen toch de lijn iets breder trekken, gemeente, als het gaat om de toepassing van onze tekst. Geldt dat uiteindelijk niet van elke christen die leeft door het geloof in de Heere Jezus? Dat je de weg door dit leven gaat die de Heere je wijst. Dat je hem volgt door zijn woord en door zijn geest. En het volgen van de Heere Jezus, dat betekent niet altijd dat die weg gemakkelijk is. Dat is het voor Filippus waarschijnlijk ook niet geweest. Ik zei al, die vragen zullen ook door hem zijn heen gegaan. Waarom moet ik deze stad Samaria, dit gebied verlaten? Waarom nu, Heere, nu er juist zoveel zegen gevallen is, nu er zoveel vreugde in de stad is, waarom word ik nu gestuurd naar die woeste, eenzame weg? Ik denk niet dat Filippus het begrepen heeft. Ja, maar Jezus volgen, gemeente, is ook niet dat je alles begrijpt. Christus volgen betekent niet dat ik het allemaal goed op een rijtje kan zetten waarom de Heer het zo doet en waarom de Heer zo handelt en waarom de Heer me deze weg opstuurt. We zingen immers met een van de psalmen, heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Ja, we moeten leren om te volgen. Hoe vreemd de wegen van God in ons leven soms ook kunnen zijn. Maar het is wel duidelijk, gemeente, hier in Handelingen 8, dat God aan het werk is. Het gaat hier uiteindelijk maar niet om Filippus. En het gaat in de preek uiteindelijk ook niet om Filippus. Maar het gaat in deze preek en in Handelingen 8, waar het in heel het handelingenboek over gaat. De handelingen van de apostelen, jazeker. Maar dat zijn de verhandelingen, de handelingen, de daden van de verhoogde Jezus in de hemel. En dat blijkt ook wel. Want als Filippus die kant op gaat, als hij op die weg gaat, dan ziet hij een man, een Ethiopiër. Iemand uit Morenland, dus iemand uit Afrika. En deze man zal natuurlijk niet alleen geweest zijn. Hij zal met een aantal mensen geweest zijn die met hem meereisden, die hem begeleiden, want het is een belangrijk man. Het is niet zomaar iemand, het is een machtig heer van Candacee. En Candacee, dat is een titel die vergelijkbaar is met de positie van de farao in Egypte. En dat blijkt ook zo, het gaat om de koningin van Ethiopië. Daar staat hij in dienst van. Hij is beheerder over de schatkist. Wij zouden zeggen een minister van Financiën, zoiets dergelijks. En is het juist op dat moment deze Ethioop. Was hij daar een uur eerder geweest, dan had hij hem niet gezien. En was hij een uur later geweest, dan had hij hem ook niet gezien. Met andere woorden, God is zo nauwkeurig in zijn leiding dat deze twee mensen, Filippus en de kameling, elkaar op dat moment treffen. Wij zeggen dan, dat is ook toevallig dat je iemand net op dat moment tegenkomt. De Bijbel kent geen toeval, gemeente. Het is de verhoogde Heer Jezus die deze twee wegen, om het zomaar te zeggen, samenbrengt. De weg van Filippus en de weg van de kamerling. Want het is Gods bedoeling dat deze man Filippus zal ontmoeten. En dat Filippus aan hem het evangelie gaat verkondigen. Ja, voor God, gemeente, voor de Heere Jezus is één man net zo belangrijk als een hele stad als Samaria. Het gaat in het Koninkrijk van God niet alleen maar om grote aantallen en om cijfers die indruk maken. En je zou dat misschien denken in Handelingen. 3000 komen tot bekering op de Pinksterdag in Jeruzalem. En dan komt de verdrukking in Jeruzalem. En dan is er een hele stad in Samaria daar. Mensen die tot bekering komen. Het lijkt wel alsof het allemaal massaal gaat. Nou, dat leert de Heilige Geest ons wel af, gemeente, om zo te denken. Dat het om grote aantallen gaat. Filippus wordt gestuurd om deze ene man te ontmoeten. En hij brengt ze bij elkaar. En dat doet God nog altijd, gemeente. God brengt mensen onder de prediking van het woord. En hij brengt het woord bij de mens. Zodat ze het ook horen. Kijk, het is natuurlijk een hele mooie geschiedenis. Dat je zegt, ja, het is wel heel wonderlijk hoe die twee bij elkaar gekomen zijn. Filippus, het woord en deze kamerling. Maar hoe zit dat nou bij ons? Ja, wij zijn van jongs af aan opgegroeid met het woord. We zitten elke zondag in de kerk. Maar de tekst van vanmorgen die dwingt me, gemeente, om u en jou te zeggen dat dat een wonder is. Dat God je in aanraking heeft gebracht met het woord. Daar zit zijn leiding achter. Dat is niet toevallig. Of dacht je van wel? Dat als je geboren bent op Urk in een christelijk gezin, dat dat toeval is. En dat je net zo goed geboren had kunnen worden daar ergens in een gezin in China of in Mongolië, waarvan het woord van God helemaal ging niets te vinden is. Is dat toeval? Dat je misschien al jaren hier in de Immanuelkerk zit? Of dat u al jaren tot de gemeente behoort en het evangelie hoort? Is dat toeval? Nee, zegt de tekst van vanmorgen. Hoe de Heere ook werkt. En hoe de Heere je ook bij het woord brengt. Maar het is altijd de Heere die dat doet. Dat doen we zelf niet. Daar is niet van toeval sprake. Dat is de verhoogde Jezus die vanuit de hemel bezig is. Om zijn kerk te bouwen hier op aarde. En o wonder van genade. Als je daarin mag delen. In dat kerkvergaderende werk van de Heere Jezus. Dat de Heere Jezus je op het oog heeft. Zoals de Heere Jezus deze Ethiopiër op het oog had. Ik hoop dat u en jij er stil van worden gemeend. Dat je beseft dat de verhoogde Jezus in de hemel je op het oog heeft vanmorgen. En dat Hij niet anders wil dan dat je het evangelie hoort. En natuurlijk ook dat je net als die kamerling tot geloof komt. En met blijdschap je weg verder zult gaan door dit leven. Nu toch weer even terug naar die Ethiopiër. Deze man, hij is op de terugweg. Hij is in Jeruzalem geweest. Hij is al in Jeruzalem geweest om te aanbidden. Ja, dat kom je wel vaker tegen. Heidenen die naar Jeruzalem gingen om de God van Israël te aanbidden. Deze man in Ethiopië, in Afrika, is op de een of andere manier al in aanraking gekomen met de God van Israël. Misschien ook wel door Joden die daar her en der verspreid hebben geleefd. Want dat is waarschijnlijk daar in Noord-Afrika ook wel het geval geweest. Maar hij heeft ontdekt. Want anders maak je zo'n verre reis niet. Dat de God van Israël toch wel iets anders is, iemand anders is, dan al die andere goden, ook in zijn eigen omgeving. Dan ook de goden van zijn eigen land en van zijn eigen voorouders. Daarom is hij naar Jeruzalem gegaan. Om te aanbidden. En bij deze man moet Filippus zijn. Hij krijgt de opdracht, ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En dan maken we wat meer kennis, gemeente, met deze kamerling, deze minister van Financiën. Hij is een kamerheer, een kamerling. In het Grieks staat een woord, dat is het woord eunuch. En dat betekent dat deze man ontmand is. Want in de nabijheid en in de omgeving van de koningin van Ethiopië mochten natuurlijk geen mannen zijn, geen vertrouwelingen zijn, die uiteindelijk ook nog weer verkeerde bedoelingen met de koningin hebben. Dat is natuurlijk ingrijpend voor deze man geweest. Dat hij ontmand is. Maar, toen is hij in Jeruzalem aangekomen. In de tempel. En toen wilde hij de God van Israël aanbidden. En wat hoorde hij toen in Jeruzalem? Ja, je bent een heiden. Dus je mag niet verder komen dan de voorhof der heidenen. En je bent een eunuch, een ontmande. Nou, er staat in de wet van Mozes dat een ontmande niet in het huis van de Heere, niet in de tempel mag komen. Met andere woorden, hij heeft die verre reis gemaakt vanuit Ethiopië naar Jeruzalem, naar het huis van God, naar de tempel van God. En nou hoort hij daar in Jeruzalem, je mag niet verder komen. Hier moet je halt houden. Je staat er buiten. En dan krijgt hij als troost een boekrol mee. Een boekrol. Met daarin een gedeelte van de profetie van Jesaja. Misschien hebben daar de mensen in Jeruzalem wel tegen hem gezegd, nou ja, dan heeft hij in ieder geval toch wat. Dan heeft hij in ieder geval toch iets van de Bijbel mee naar huis. Kijk, dat is de situatie van deze man wanneer hij terugkeert op die weg. Die eenzame weg, terug naar Ethiopië. In Jeruzalem vond hij geen gehoor. Stond hij er buiten. En zo dachten ze ook in Jeruzalem. Zo dachten ze ook in Jeruzalem. Daar in de kring van de fariseeën, van de schriftgeleerden. En van degenen, de priesters daar in de tempel die leiding gaven. Het heil dat is alleen voor het volk van God. Dat uit Abraham is gesproken en uit Abraham is voortgekomen. En ze zijn met de Bijbel in de hand, het Oude Testament dan natuurlijk, hun eigen weg gegaan, waarin voor wat er in Jeruzalem gebeurd is met de Heere Jezus geen enkele plaats is. En zo is deze man teruggekocht. Volgens de wet van Mozes, geen toegang tot God. En wat laat de tekst nou van vanmorgen zien, gemeente? Dat er een nieuwe tijd, een nieuwe bedeling, een heilsbedeling is aangebroken. Dat het heil wel voor zo iemand is als deze uinig. Dat de grenzen doorbroken zijn. Hier lezen we in onze tekst heel eenvoudig wat je leest in heel het evangelie. De Heere Jezus is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En al ben je dan een Ethiopiër, al ben je dan een heiden, al ben je dan een ontmande, al mocht je dan tot voor kort in de tempel van God niet komen, in Christus is de nieuwe bedeling aangebroken. Dat het heil van Israëls God is voor alle einden van de aarde. En dat niemand wordt uitgesloten. En dat niemand meer buiten het bereik van het heil is. Wij denken vaak, gemeente, kijk in het Bijbelboek Handelingen, daar gaat het om de voortgang van het evangelie, hè, Samaria. En dan komen die zendingsreizen van Paulus en dan gaat Paulus naar Europa. En dan hebben we alle aandacht voor die eerste bekeerlingen daar in Europa, dat werelddeel. Hè, Lydia en de stokbewaarder, zo is het bij ons gekomen, jazeker. Maar voordat het evangelie in Europa komt, gemeente, denkt God aan dat grote continent Afrika. Want deze man komt tot bekering. En hij reist zijn weg met blijdschap. En als hij dan straks terugkomt in Ethiopië, dan kan het niet anders. Je leest er niks van in de Bijbel, maar dan kan het niet anders. Of ook daar heeft hij het evangelie doorgegeven en gaan de profetieën in vervulling, gemeente. Waarvan we vanmorgen Psalm 87 al hebben gezongen. Dat ook uit Morenland, uit Ethiopië, ze worden ingelijfd in Sion. En dat ze de naam van Sions kinderen zullen dragen. En dan zie je, gemeente, dat Sion maar niet beperkt is. Of dat het Sion verbonden is aan dat stedengebouw daar in Jeruzalem dat de tempel heet. Want daar is deze man weggestuurd en daar is deze man teruggestuurd. Maar het gaat nu om het geestelijke Sion. Dat uit Israël en de volkeren is. En deze Ethiopiër wordt bij Israël ingelijfd. En mag nu de naam van Sions kind dragen. Daar gaat het om in deze tekst. En wat we straks na de preek zullen zeggen. Morenland zal zijn handen uitstrekken tot de God van Israël. Dat zie je hier in deze tekst, gemeente. En je ziet wat je in Jesaja 11 leest. Dat ze ook uit Ethiopië zullen komen tot het heil van de God van Israël. En dat ze zullen delen in de zegeningen van het rijk van de Messias. Nee, kijk, die man weet dat op dat moment allemaal niet. Wanneer hij daar op die wagen zit en hij leest uit dat boek wat hij heeft meegekregen. Maar hier voltrekt zich wel het handelen van God zelf. Het handelen van de verhoogde Heere Jezus Christus. Die zijn eigen woord en zijn eigen belofte vervult. En die niemand meer uitsluit van het evangelie. Want de tijd is aangebroken met de uitstorting van de Heilige Geest. Door de verhoogde Heere Jezus Christus, dat alle einden der aarde zullen zien, het heil van onze God. En dan probeer ik het toch ook even persoonlijk te maken, gemeente. Ik zei al, dat wij het evangelie horen, dat is niet toevallig. Daar zit Gods leiding achter. En ik hoop als je jong bent, dat je dat gaat ontdekken. Wie ben ik eigenlijk? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe in dit leven? Dat je ziet dat God zo de leiding in je leven heeft. Dat Hij je bij het woord gebracht heeft. En wat een voorrecht als dat van jongs af aan al zo is. En dat je niet als deze kamerling een verre reis hoefde te maken om het evangelie te horen, maar dat het woord van God dichtbij is. Letterlijk dichtbij is. Maar ook hoorbaar, zo dichtbij is, dat je vanmorgen het woord hoort. Dat je het evangelie hoort. En dat dat een bewijs is dat de Heere ons niet buitensluit. En dat de Heere jou niet buitensluit en u niet buitensluit. Misschien denken we dat wel. Zou het wel voor mij zijn? En zou het voor mij wel kunnen? Want er kunnen allerlei gedachten door ons hoofd heen gaan. Misschien is er wel iemand die zegt, ik voel me geestelijk er zo ellendig aan toe. En alles in mijn leven ligt overhoop. En wat is er een zonde en wat is er een vuiligheid. Ik kan helemaal niet tot God komen en ik kan niet in zijn aanwezigheid verkeren. Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan trek ik de conclusie dat het voor mij wel niet zal zijn. Maar dan heb ik een boodschap voor u en voor jou. Dat deze Jezus gekomen is om de wet van God volmaakt te vervullen. En dat Hij zijn leven gaf tot een verzoening voor de zonde. Dat Hij zondaren die door de wet veroordeeld worden tot in het diepst van hun bestaan. Dat Hij voor hen de zaligmaker is. Ook al sta je er buiten voor je gevoel. Kun je het misschien wel aanwijzen met de wet, net als deze kamerling. Volgens de wet van de God van Israël mag ik niet eens in zijn huis komen en mag ik niet eens in zijn tempel komen. Het evangelie laat zien dat we nooit te slecht, nooit te ver, nooit te veel van hem afgeweken kunnen zijn of hij komt naar ons toe. Dat is toch de eenvoud van het evangelie. God zoekt het verloren. Ook vanmorgen hier in de Immanuelkerk. Niemand wordt buitengesloten. Wend je naar mij toe en word behouden. Alle gij einden van de aarde. Kan het rijker, kan het ruimer, kan het heerlijker, gemeente. Wij hoeven ons niet af te vragen of God wel ons op het oog heeft. Ja, dat kan wel een levensvraag voor je worden. Zou God ook mij op het oog hebben? Maar gemeente, geloven we het woord van God nog? Dat hij zegt, wend je naar mij toe. Ook al woon je aan de uiterste einden van de aarde. Wend je naar mij toe. Ik sluit niemand uit, ook u, ook jou niet. En dan zie je vanmorgen, gemeente, dat de Heere die ene ook kent. We zitten met veel mensen hier in de kerk. En je denkt misschien wel, het zal wel. God spreekt, ja, God spreekt tot de gemeente. Maar er zitten zoveel mensen hier in de kerk. Nee, God spreekt vanmorgen tot jou. Alsof er niemand anders in de kerk is. Probeer je dat even in te denken. Ik zit hier vanmorgen alleen in de kerk. En ik hoor het woord. God komt tot mij. Om mij op te zoeken en zalig te maken. Dat is het evangelie, gemeente. We moeten verder. Filippus die gehoorzaamt, die gaat zitten. Bij deze man, en deze man die leest een gedeelte uit het Bijbelboek Jesaja. En Filippus die stelt hem de vraag, hij leest dat hardop, dat was ook in die tijd wel gebruikelijk. Hij leest hardop en dan stelt hij een belangrijke vraag. Verstaat u wat u leest? Begrijp je wat je leest? En dan zegt die kamerling gelijk, hoe zou ik dat nou toch kunnen als er niemand is die mij onderricht? En voor dat woord onderrichten wordt een woord gebruikt, dat wil zeggen iemand die je leidt, die je onderwijst, die je de weg wijst, die je bij de hand neemt en laat zien wat de betekenis is. Deze man die begrijpt niet wat hij leest. Hij leest een gedeelte uit de profetie van Jesaja en dan komen er allerlei vragen bij hem op. Hij leest over een lam dat ter slachting geleid wordt. Natuurlijk, dat is wel duidelijk dat het gaat over een lam dat naar de slacht geleid wordt. Maar waar heeft de profeet het in hemels naam over? Over wie heeft hij het? Over zichzelf of over iemand anders? Ja, daar heeft die man in Jeruzalem ook geen antwoord op gekregen. Verstaat u wat u leest, gemeente? Is de Bijbel dan zo'n moeilijk boek? De Bijbel is ook eenvoudig. De Bijbel is duidelijk. Natuurlijk, er staan moeilijkere gedeelten in de Bijbel. En er zijn gedeelten die niet gemakkelijk zijn uit te leggen. Ook al heb je veel ervaring met het lezen van de Bijbel en met de uitleg van de Bijbel door de jaren heen mogen ontvangen. Er blijven moeilijke gedeelten in de Bijbel waarvan Petrus al zegt, die zijn zwaar om te verstaan. Maar als het gaat om de hoofdzaak, dan is de Bijbel eenvoudig en duidelijk. Je hoeft niet aan de universiteit gestudeerd te hebben om de Bijbel te verstaan. Maar hoe komt het dan dat deze kamerling niet begrijpt waar het om gaat? Komt dat omdat hij een heiden is? Nou, in Jeruzalem wisten ze het ook niet. En dat waren de godsdienstige leiders van het volk van Israël. Dat waren de schriftgeleerden. Dus het probleem zit er maar niet alleen in dat deze man een heiden is. Ook bij de godsdienstige Joden zag je datzelfde probleem. Dat ze ook wel de schriften hadden. Maar dat als het gaat om dit gedeelte bijvoorbeeld uit de profeet Jesaja, dat ze ook een eigen uitleg hadden, een verkeerde uitleg. Dat ze het in ieder geval niet toepasten op de Heere Jezus Christus, die gekruisigd was en die is opgestaan uit de doden. Dus dat een mens niet verstaat wat er in de Bijbel staat, dat ligt niet aan het intellecte niveau van deze man, dat ligt niet aan het feit dat hij een heiden is, alleen het probleem zit dieper. Het probleem zit in het hart van ieder mens. En dat is de blindheid voor het woord van God. Een mens wil de weg niet gewezen worden die de Bijbel wijst. Dat wilden de Joden ook niet. Zij wilden niet zalig worden door de Heere Jezus. Ze kozen een andere weg, een eigen weg. Een weg om zichzelf te behouden. Door hun eigen godsdienstigheid en door hun eigen werken. En door hun eigen gerechtigheid. Ze wilden recht over hen blijven staan voor God. En dat is de reden dat deze man de boodschap niet heeft meegekregen in Jeruzalem. Hij begrijpt niet wat hij leest. Hij weet niet over wie het gaat. Hij hoort de boodschap van God in deze woorden niet. En wat doet Filippus? Wat doet Filippus? Hij gaat Jezus verkondigen. Hij legt die schriften zo uit dat deze man Jezus gaat zien en horen in de schrift. En dan doet hij precies hetzelfde wat hij in Samaria deed. Want toen hij in Samaria kwam, toen predikte hij terstond Christus. En nu is hij bij deze kamerling uit Ethiopië. En hij doet precies hetzelfde. Zijn werk is ook precies hetzelfde als in Samaria. Wat de mensen in Samaria nodig hebben, dat heeft deze man ook nodig. En hij gaat de schriften uitleggen. schriften die betrekking hebben op Jezus. Ja, ze zijn lange tijd, eeuwen voordat Jezus naar deze wereld kwam geschreven. Maar Jesaja leefde vele eeuwen voor de komst en voor het lijden van de Heer Jezus. Maar heeft door de Heilige Geest al opgeschreven hoe de weg van de Heer Jezus zou zijn hier op aarde. De weg van de vernedering na de verhoging. De weg van het kruis. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Jezus heeft zich gewillig gegeven om zondaren zalig te maken. Dat is de indrukwekkende en getrouwe boodschap van het lijden en sterven van Christus, al in de profetie van Jesaja. En dat is wat Filippus doet. In Jeruzalem vindt hij geen antwoord op zijn vragen, maar Filippus gaat hem Jezus verkondigen. En dat woord verkondigen, gemeente, hier in de tekst, daar staat het woord in waar ons woord evangelie en evangeliseren vandaan komt. Dat betekent de blijde boodschap vertellen, het goede nieuws verkondigen, het grote nieuws verkondigen. Hij verkondigt Jezus. Door de schrift. Die kun je niet van elkaar losmaken. Jezus komt door de schriften tot mens. Door zijn woord. Jezus had al tegen de fariseeën gezegd, die zijn het die van mij getuigen. Nou, dat vonden ze godslastelijk, dat hij zich op één lijn zette met God. Is dat niet tragisch, is dat niet diep verdrietig? Dat hij in Jeruzalem Jezus niet vond. Maar nu is God zo goed dat hij Jezus vindt daar op die eenzame weg die afdaalt van Jeruzalem naar Gaza. Dat hij daar de verkondiger van het evangelie tegenkomt die hem Jezus verkondigt. Jezus, de zaligmaker, die gekomen is om mensen te verlossen. Die gekomen is om de schuld van zondaren op zich te nemen. Die het lam van God is om zondaren met God te verzoenen. Hij brengt zondaren van het grootste kwaad de zonde. En hij brengt ze tot het grootste goed, de gemeenschap met God. En zo krijgt hij daar op die eenzame weg, daar buiten Jeruzalem, daar ontmoet hij God zelf in de Heer Jezus. Daar mag hij de gemeenschap met God ervaren en smaken. Daarvoor hoeft hij niet in Jeruzalem in de tempel meer te zijn. Want de Heere Jezus zegt het toch zelf tegen die Samaritaanse vrouw al. De tijd is nu aangebroken dat u niet zult aanbidden op deze berg en ook niet in Jeruzalem. Want de ware aanbidders van de Vader, die zullen mij aanbidden in geest en in waarheid. Met andere woorden, het komt aan op de ontmoeting met Jezus. In hem mogen we de Vader ontmoeten. Hier krijgt hij het antwoord om God te aanbidden. Er is maar één weg en dat is Jezus Christus en die gekruisigd. En misschien is het voor ons wel hele bekende stof vanmorgen. En misschien zegt u en jij wel, dat weten we al lang. Ja, dat kun je weten, gemeente. Dat kun je weten. Dat kun je van jongs af aan geleerd zijn wie de Heere Jezus Christus is. Maar de vraag is vanmorgen, ken je hem ook? Ken je de Heer Jezus? Ga je met hem om? Kun je zeggen, ik heb van de week nog met hem gesproken. Ik heb gisteren nog met hem gesproken. Vanmorgen nog, voordat ik naar de kerk ging. Mijn knieën gebogen. Heb ik hem gevraagd om zijn zegen, ook over de kerkdienst, dat ik hem weer mag zien, horen en spreken. Daar gaat het om, gemeente. Je kunt veel van Jezus weten en toch Jezus niet kennen. Je kunt veel van de Bijbel weten, net als die fariseeën en schriftgeleerden, maar je kunt met de Bijbel in de hand, gemeente, voor eeuwig verloren gaan. En dat is een geweldige aanklacht als je zo straks voor God staat. Dat je bij wijze van spreken met de Bijbel in de hand verloren moet gaan. En daarom is deze bekende geschiedenis Ja, misschien zegt u wel, zo bekend, moet ik daar weer naar luisteren. Die stelt vanmorgen ons, hoe je er ook tegenaan kijkt, gemeente, die alles beslissende vraag, ken ik hem? En als je hem nog niet kent, dan is er vanmorgen nog weer een dienaar van het evangelie. Dan is er vandaag nog weer een dienaar van het evangelie die je de Heere Jezus verkondigt. Ik kom u en jou maar niet iets vertellen vanmorgen, gemeente. Ik heb het maar niet over iets. Ik kom namens mijn zender, de Heere Jezus, om u en jou te vragen. Bekeer je tot hem. En leef niet door zonder hem. Want hij is erop uit om je te behouden en je zalig te maken. Op de preekstoel staat iemand, niet een mens alleen, een dominee. Laat die maar wegvallen. Filippus is straks ook weg. Het gaat erom dat u Jezus ziet vanmorgen. En dat u hem kent. En er staat heilige druk op, gemeente. Want dat verkondigen, dat staat ook zo in de grondtekst. Eigenlijk een soort beweging. Want hij brengt de Heere Jezus bij het hart van deze kamerling. En dat is wat de prediking doet, gemeente. We leggen de Heere Jezus aan u en jouw hart. En daar zit een heilige druk op. Daar bedoel ik dit mee. Wij bewegen u en jou tot het geloof. Ik zeg vanmorgen niet, kijk maar wat je ermee doet. En ik zeg vanmorgen niet, kijk maar wat je er zelf van vindt. En ga zelf maar eens even beoordelen of dat voor jou past om christen te worden of niet. Nee, ik verkondig u Jezus. Dat hij u redt van het eeuwige verderf. Dat hij je redt van de hel. En dat hij je brengt in zijn zalige gemeenschap met zijn Vader. En dat je het leven mag kennen. Dat je de echte blijdschap mag kennen. Want buiten Jezus is er geen leven. Is er geen blijdschap. Kijk, en daar wordt deze kamerling diep en diep van overtuigd. En als ze dan even verder zijn, dan zegt hij, zie daar water. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? Nou, uit deze vraag kun je dan denk ik toch ook opmaken dat Filippus over de doop heeft gesproken. En de doop is voor de heidenen die tot geloof komen het teken dat ze ingelijfd mogen worden bij het volk van God. Dat ze de naam van Sions kinderen mogen dragen. Het is het teken van de afwassing van de zonde en van de vernieuwing van het leven door Christus. Filippus zegt, als u met uw ganse hart gelooft, zo is het geoorloofd. En dan is het antwoord van de kamerling, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat is wat hij zegt. Misschien stelt u dat wel teleur. Misschien zitten er vanmorgen wel mensen in de kerk die zeggen, ja, dat kun je natuurlijk ook heel oppervlakkig zeggen en dat kun je natuurlijk ook heel gewoon zeggen. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Ik denk dat de meesten vanmorgen ook wel zeggen, ja, dat geloof ik ook. Ook al ken ik Jezus niet persoonlijk, ik geloof wel dat hij de Zoon van God is. Zover wil ik nog wel gaan. Ja, maar over welk geloof heb je het dan? Dan heb je het over een geloof met je verstand misschien. Of een geloof met je gevoel misschien. Maar wat zegt Filippus? Het gaat om een geloof met heel je hart. En wat betekent dat? Dat je niet alleen maar gelooft in de zin van, nou, het zal wel waar zijn. Maar dat deze Jezus zo in je leven is binnengekomen, dat hij het een en het al voor je geworden is. Dat hij dat lam geworden is waar Filippus van gesproken heeft. Dat lam dat de zonde wegneemt. Dat je bent gaan schuilen met je zonden bij dat lam. En dat je ontdekt hebt, zonder dat lam kan ik voor God niet verschijnen. Zonder dat lam kan ik voor God niet bestaan. In Jeruzalem was die mensen tegengekomen die zeiden, ja, je moet goede werken doen en je moet vroom leven. En je moet vooral beter zijn dan andere mensen, zo trouw mogelijk je aan de wet van God houdt. Misschien is dat nog ons geloof. Dat we naar onszelf kijken en proberen daar het een en ander bij elkaar te rapen en te zeggen, nou ja, daar hoop ik dan toch maar van dat God dat goed vindt. Dat ik naar de kerk ga, dat ik netjes leef, dat ik geen buitensporige zondaar ben en dat ik toch nog wel beter ben dan die en dan die. Dat ik in de kerk kom. Maar dat is uiteindelijk een geloof, gemeente. Daar red je het niet mee. Geloven in de Heere Jezus, dat betekent, ik ben reddeloos verloren in mijzelf. Ik ben een mens met een verdorven hart. Een zondig hart. En er is niemand die mij redden kan. Dan Jezus alleen. En Hij doet dat. Hij is zo groot, zo heerlijk, dat Hij mij redt van het grootste kwaad en brengt tot het hoogste goed. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, is op Hem. Door Zijn striemen is ons genezing geworden. Het evangelie, gemeente, dat is niet dat ik wat doe en dat ik wat heb en dat ik wat ben. Nee, het evangelie is dat Jezus het gedaan heeft. Voor de volle 100%. Ik heb wel vaker die bekende regels van August Toplady geciteerd. Jezus, niet mijn eigen kracht. Niet het werk door mij volbracht. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween kunnen redden. Gij alleen. Kijk, dit geloof met heel je hart, zoals deze kamerling gemeente, dat is rusten in het volbrachte werk van Jezus. En niet één keer, maar elke keer weer. Dat geeft blijdschap. Dat geeft blijdschap. Dat hij met Jezus verder gaat. Filippus ziet hij niet meer. Die wordt door de geest des Heren weggenomen. Die is ook niet belangrijk uiteindelijk. Die naden van het evangelie zijn niet belangrijk. Het gaat om de Heer Jezus. Het gaat om Hem. Hij is gekomen om zalig te maken. En wat een vreugde voor deze man die in Jeruzalem een verbodje verboden toegang zag, bij wijze van spreken, dat hij het huis van God niet in mocht. Maar hier bij deze eenzame weg gaat in vervulling de woorden van de profetie van Jesaja op een andere plek. Als het gaat over de uinig, over degene die ontmand zijn, dan zegt de Heere, ik zal hem een plaats geven in mijn huis. Kijk het maar na, Jesaja 56. Dan zegt de Heere dat letterlijk. Ik zal ze een plek geven in mijn huis. Hij mag dicht bij God zijn. Hij mag bij God wonen nu. En zo gaat hij terug, gemeente, naar Ethiopië. En dan lees ik verder helemaal niks meer van hem. Ik weet niet wat hij heeft meegemaakt aan moeite en aan verdriet. Ik weet niet wat hij heeft meegemaakt aan diepten en aan hoogten verder nog in zijn leven. Eén ding weet ik wel vanmorgen vanuit de tekst. Hij reist zijn weg met blijdschap. Is dat alleen de weg naar Ethiopië toe? Ja, zo kun je het uitleggen. Ik denk dat ik het anders moet uitleggen, gemeente. Hij reist zijn verdere levens weg met blijdschap. Ook als er door diepten en dalen is heen gegaan bij deze man. Ook als er tranen waren van droefheid en verdriet en van pijn. U bent met mij. Uw stok en uw staf getroosten mij. Die vreugde in de Heere, die uiteindelijk niet afhankelijk is van de omstandigheden waarin ik verkeer, maar die gevonden wordt in de gemeenschap met God door de Heere Jezus Christus. U bent weer thuis. U bent op vakantie geweest. Jazeker, fijn dat u ook weer thuis bent. Maar reist u uw levensweg met blijdschap. Amen.